Augustus brandde op de stad, de lijnbaan warm, de winkels vol. Een nieuw bevel hing in de straten, een lapje werd het protocol. Geen uitleg over proef of meting, geen vraag aan wie daar lopen moest. Alleen agenten, lint en regels en ieder gezicht werd uitgepoetst. Ze noemden het geen pilot, ze zeiden niet, u bent de test. De burger kreeg een voorschrift. De bedoeling bleef verstopt. Op de lijnbaan liep een expirent, maar niemand die het op dat moment zo kent. Geen brief, geen bord, geen open woord, alleen een regel die je stoort. Op de lijnbaan liep een expirent, de burgerdeelnummer zonder consent. Een straat werd meetgebied, maar wie daar wandelde wist niet dat men zijn doen en laten observeert. Ik vroeg de politie mij te schrijven, ik wilde dat het zichtbaar werd. Niet fluisteren en thuis gaan klagen, maar een besluit op papier gezet. De bon kwam keurig uit het apparaat, het voorschrift stond er zwart op wit. Maar nergens stond, dit is een pilot en u doet aan ons onderzoek mee. Geen toelichting bij de boete, geen onderzoeksplan erbij. Geen vraag of ik wilde deelnemen, alleen de regel geldt voor u en mij. Op de lijnbaan liep een expirent, maar niemand die het op dat moment zo kent. Geen brief, geen bord, geen open woord, alleen een regel die je stoort. Op de lijnbaan liep een expirent, de burger deelden er zonder consent. Een straat werd meetgebied, maar wie daar wandelde wist niet dat men zijn doen en laten observeert. Ik wachtte op de rechtsvervolging, op een rechter en een openbaar debat. Ik wilde weten welke wet hier gold en welke grond dit voorschrift had. Maar vervolging werd niet doorgezet, geen zitting waar het licht op viel. Gent officier die kwam vertellen, u liep vandaag mee in een proefprofiel. Was het gezondheid, was het gedrag, was het gehoorzaamheid die men met een mag. Wie schreef de vragen, hield de stand, wie maakte van een winkelstraat een bulleratoriumland. Pas later kwam het woord naar buiten, alsof het altijd zo bekend was geweest. Een pilot, zei men achteraf om te bekijken wat de burger deed. Of mensen afstand zouden houden of mondbedekking iets veranderen, of regels zichtbaar werden gevolgd en hoe de menigte zich aanpaste. Maar wie tijdens de proef niets weet, kan moeilijk zeggen, ik doe mee. Een onderzoek zonder openheid is geen uitnodiging, maar een decreet. Op de lijnbaan liep een experiment, pas achteraf werd dat officieel bekend. De boete sprak van plicht en straf, maar niet van wat men met een wou die dag. Op de lijnbaan liep een experiment, de straat als levend meetinstrument. De overheid keek toe, de burger wist niet hoe en transparantie kwam toen alles was geweest. Je mocht het masker zelf gaan knippen, oude spijkerbroek volstond. Een elastiekje langs de oren, een stukje stof voor neus en mond. Het ene masker sloot niet aan, het andere hing onder de kin. Maar iedere bedekte glimlach paste keurig in de proefopstelling. Welkom, burger, in het onderzoek. Uw deelname is verplicht. Uw toestemming is niet nodig, want u draagt het op uw gezicht. Wij met een afstand, volgzaamheid, gedrag en sociale druk. En vraagt u naar de onderzoeksopzet, dan wensen wij u verder veel geluk. De wet sprak alvers over veiligheid, over herkenbaarheid en open zich, want mensen moeten elkaar kunnen lezen. Een naam verbinden aan een gezicht, maar hier werd juist het omgekeerde. Een tijgende lijkenburg geplicht. Gebrug uw mond, bedek uw mimiek en wandel verder uit het zicht. Een pilot zonder mededeling, een test zonder transparantie, een poeter zonder proefvermaalbeek, een maatregel zonder participatie. Die wist dat er met onderzocht, die zag het taden en het doel. Bij bepaalde bad er ook onder ruimte geschikt was voor het proefgevoel. Geen rechter waarde, man de slijm. Geen vervolging, kracht het in debat. De boete kwam, de zaak verbleef. En Laper bleek dat achter de schermen zat. Op de leibaan liep een experiment, maar niemand noemde wij een respondent. Geen uitleg van nog ging punzen vrij, alleen gunt aar ving zij aan zek. Op de lijnbaan liep een experiment, een verroos een week een donder. Soms zet jij dit en bestond de proefvordijnen schaai. Krijg zij achter op haar neid, een kiedel en spansom in de schik. De rijbaan liep, de overheid keek, de politie schreef, een tosker zei. Een rechter God, wat men onderzocht, hemelvisier zei, niet het op de dag. De doof was klaar, de straat ging deur, er achteraf, het mond zacht het hoort. Het was een irot. Maar een aanliep, die werd pagat. Wie zijn gezicht op de velde denkbor, al af wat toen nooit gewoon. Wie onderzocht hier even wat kie, de overheike burger, of ontdekte de burger, hoe weinig de overheid tijdens een experiment. Och, te verperren.
De lijnbaan liep gemaskerd. Een pilot zonder kenbare pilotmeldingdatum. 14 juli 2026. Door Alexander Groenheide, voorzitter van Stichting de Kamer van Sociale Waarden. Op 5 augustus 2020 hing aan de Rotterdamse lijnbaan een groen aanwijzingsbord met een kort en dwingende mededeling. Mondkapje, verplicht. En houd afstand. Dat was alles wat de voorbijganger hoefde te weten. Geen woord over een pilot, geen woord over een experiment, geen onderzoeksdoel, geen evaluatieperiode, geen mededeling dat het gedrag van passanten zou worden waargenomen, vergeleken of onderzocht. Wie op die dag de lijnbaan betrad, zag geen uitnodiging om aan een proef deel te nemen. Hij zag een gemeentelijk voorschrift, ondersteund door zichtbaar aanwezige politie en de mogelijkheid van handhaving. De bij dit artikel opgenomen foto vormt daarvan een rechtstreeks tijdsbeeld. Het bord communiceerde een verplichting. Het experimentele karakter was daarop niet vermeld. Pas uit andere publicaties rondom de maatregel bleek dat Rotterdam zelf sprak over een pilot. Daarbij werd niet alleen gekeken naar het dragen van mondkapjes. Er werd ook onderzocht of de verplichting invloed had op gedrag. Zouden mensen voorzichtiger worden? Zouden zij meer afstand houden? Zouden zij het voorschrift naleven? En wat zou er gebeuren met de drukte in het gebied? Dat verschil is bestuurlijk niet klein. Een regel zegt, dit moet. Een pilot zegt, wij proberen iets uit. Wij observeren wat er gebeurt en wij evalueren de uitkomst. Wanneer de overheid het eerste zichtbaar communiceert, maar het tweede niet op de plaats van uitvoering vermeldt, ontstaat een fundamenteel transparantieprobleem. De burger kent dan wel de plicht, maar niet de onderzoekscontext. De centrale vraag van dit artikel luidt daarom. Mag een overheid burgers onder dreiging van handhaving onderwerpen aan een gedragsproef, zonder dat het experimentele karakter op de plaats van uitvoering kenbaar wordt gemaakt? Die vraag raakt niet alleen aan mondkapjes. Zij raakt aan de verhouding tussen burger en overheid. aan informatie, aan toestemming, aan grondrechten, aan bestuurlijke macht en aan de mogelijkheid om een maatregel werkelijk te laten toetsen. Op die dag heb ik de aanwezige politie bewust gevraagd mij te bekeuren. Niet om ruzie te zoeken, niet om een incident te veroorzaken, maar omdat ik een formeel besluit wilde. Een besluit dat kon worden voorgelegd aan een officier van justitie en uiteindelijk aan een rechter. De bekeuring kwam, de vervolging kwam niet. Ook in de correspondentie met het Openbaar Ministerie werd, voor zover ik uit mijn eigen dossierervaring kan vaststellen, niet meegedeeld dat de verplichting onderdeel was van een pilot. Daarmee verdween de mogelijkheid om de belangrijkste vragen inhoudelijk aan een rechter voor te leggen. Wat was de wettelijke grondslag? Was de maatregel noodzakelijk? Was hij proportioneel? Was hij geschikt om het gestelde doel te bereiken? Waren minder ingrijpende alternatieven onderzocht? En mocht een gemeente burgers laten deelnemen aan een gedragsproef zonder dat zichtbaar te melden? De precieze juridische betekenis van mijn individuele zaak kan alleen worden beoordeeld aan de hand van het volledige dossier. De maatschappelijke betekenis is echter helder. Een burger probeerde een toetsbare route te openen. De boete werd opgelegd, maar een inhoudelijk rechterlijk oordeel bleef uit. Daardoor bleef niet alleen mijn vraag onbeantwoord. Ook de bredere verhouding tussen noodmaatregel, pilot, handhaving, kenbaarheid en grondrechten werd niet publiekelijk getoetst. Juist bij tijdelijke crisismaatregelen is dat problematisch. Een maatregel kan al beëindigd zijn voordat een rechter eraan toekomt. Toch kunnen dezelfde bestuurlijke constructies later opnieuw worden gebruikt. Dan is inhoudelijke rechtsbescherming niet achterhaald. Zij is juist noodzakelijk om herhaling zonder toetsing te voorkomen. Overheden moeten beleid kunnen beproeven. Zonder pilots, evaluaties en tijdelijke maatregelen kan openbaar bestuur verstarren. Maar juist omdat de overheid beschikt over normerende macht, handhavingsbevoegdheden en sancties, mogen aan publieke experimenten zwaardere eisen worden gesteld dan aan een vrijwillige proef door een private organisatie. De eerste norm is kenbaarheid. Een burger moet kunnen begrijpen welke regel geldt, waarom die geldt, hoe lang die geldt en of sprake is van een tijdelijke proef. Transparantie begint niet pas wanneer maanden later een onderzoeksrapport verschijnt. Zij begint op het moment waarop een burger wordt aangesproken, geweigerd, gecontroleerd of beboet. De tweede norm is een duidelijke wettelijke grondslag. Een beperking van gedrag moet herleidbaar zijn tot een bevoegde autoriteit en tot een toereikende juridische basis. Die grondslag mag niet alleen intern bij bestuurders of juristen bekend zijn. Zij moet voldoende duidelijk zijn om bezwaar, verweer en rechterlijke toetsing mogelijk te maken. De derde norm is proportionaliteit. Een maatregel moet geschikt zijn voor het doel. Hij mag niet zwaarder zijn dan noodzakelijk. En hij moet worden vergeleken met minder ingrijpende alternatieven. Onzekerheid kan in een crisis aanleiding geven tot voorzorg. Maar onzekerheid mag niet automatisch iedere ingreep rechtvaardigen. Juist wanneer bewijs onzeker is, moet de overheid zorgvuldig uitleggen wat bekend is, wat niet bekend is en welke risico's zij tegen elkaar afweegt. De vierde norm is vrijwilligheid of een uitdrukkelijke democratische legitimatie wanneer vrijwilligheid ontbreekt. Bij wetenschappelijk onderzoek hoort normaal gesproken geïnformeerde deelname. Bij een bestuurlijke pilot is die verhouding ingewikkelder. Burgers kunnen niet bij iedere verkeersproef, inrichtingstest of gemeentelijke maatregel individueel toestemming geven. Maar wanneer deelname feitelijk verplicht is en niet naleving tot een boete kan leiden, moet de overheid extra helder zijn. Wat wordt getest? Wie voert het onderzoek uit? Welke gegevens of observaties worden verzameld? Hoe worden de resultaten gebruikt? En welke democratische en juridische controle is georganiseerd? De vijfde norm is onafhankelijke evaluatie. Niet alleen naleving en gewenst gedrag moeten worden gemeten, ook ongewenste gevolgen behoren in beeld te komen. Denk aan verlies van zichtbare communicatie, uitsluiting, angst voor handhaving, economische gevolgen, sociale spanning, psychologische belasting en effecten op de veiligheidsbeleving in de openbare ruimte. Een proef die alleen meet of burgers gehoorzamen, maar niet onderzoekt wat die gehoorzaamheid sociaal en menselijk kost, is onvolledig. De zesde norm is effectieve rechtsbescherming. Een burger moet werkelijk in staat zijn een maatregel te laten beoordelen. Niet alleen theoretisch, niet pas jaren later, maar op een moment waarop het oordeel nog betekenis heeft voor de maatregel zelf en voor eventuele herhaling. Wanneer de proef voorbij is, voordat een rechter eraan toekomt, kan rechtsbescherming op papier bestaan, terwijl zij in de praktijk nauwelijks bereikbaar is. Het gezicht speelt in deze discussie een grotere rol dan vaak wordt erkend. Dezelfde overheid die gezichtsbedekkende kleding op bepaalde locaties beperkt, motiveert dat onder meer met herkenbaarheid, communicatie en sociale veiligheid. Mensen moeten elkaar kunnen aankijken. Zij moeten elkaar kunnen herkennen. Een gezichtsuitdrukking helpt ons te begrijpen of iemand bang, boos, vriendelijk, onzeker, verdrietig of ironisch is. Een gezicht is geen overbodig detail. Mimiek draagt vertrouwen, waarschuwing, twijfel, humor, menselijkheid en wederkerigheid. Wanneer de mond wordt bedekt, verandert daarom meer dan alleen de luchtstroom. De sociale ontmoeting verandert mee. Gesprekken worden moeilijker. Mensen worden minder herkenbaar. Kinderen zien minder mimiek. Slechthorenden verliezen een deel van de visuele ondersteuning. En vreemden in de openbare ruimte kunnen moeilijker beoordelen wat de ander bedoelt. Dat betekent niet dat iedere vorm van gezichtsbedekking onder alle omstandigheden onaanvaardbaar is. Het betekent wel dat een overheid die zulke veranderingen bewust inzet, ook de sociale en menselijke gevolgen moet erkennen. Wanneer beleid mede wil beïnvloeden hoe mensen zich voelen, bewegen en tot elkaar verhouden, raakt het aan autonomie en menselijke waardigheid. Naast juridische documenten en beleidsstukken bevat dit dossier daarom ook beelden van maatschappelijk protest. Op een van de foto's houden burgers een groot spandoek vast met de woorden: mondkapje is schijnveiligheid. Achter hen staan politieagenten. Dat beeld laat twee werkelijkheden naast elkaar zien. De werkelijkheid van bestuur, handhaving en voorschriften. En de werkelijkheid van burgers die publiekelijk zeggen dat zij de maatregel niet vertrouwen. Zo'n protestfoto bewijst op zichzelf niet dat iedere inhoudelijke stelling van de demonstranten juist is. Maar zij bewijst wel dat er zichtbaar verzet bestond. Dat burgers zich niet vertegenwoordigd voelden. Dat zij de maatregel niet alleen als medisch advies beleefden, maar ook als symboolpolitiek, dwang en aantasting van de openbare omgang. Daarnaast zijn in dit artikel 3 satirische campagnebeelden uit de reeks snuifkapjes.nl opgenomen. Die beelden zijn provocerend. Zij maken gebruik van overdrijving, spot en omkering. Het mondkapje wordt daarin niet als beschermingsmiddel afgebeeld, maar als absurd modeartikel. Satire is geen wetenschappelijk onderzoek. Zij is ook geen neutrale bron. Maar satire heeft een maatschappelijke functie. Zij maakt zichtbaar wat in officiële communicatie vaak wordt gladgestreken. Zij prikt door plechtige taal heen. Zij laat zien hoe burgers een maatregel ervaren en zij maakt machtsverhoudingen bespreekbaar door ze uit te vergroten. Juist in een crisis moet ruimte blijven bestaan voor spot, kunst, protest en tegenspraak. Een samenleving waarin alleen de officiële boodschap zichtbaar mag zijn, heeft misschien rust, maar geen open democratisch debat. Vanuit de lijnbaan loopt vervolgens een bredere lijn naar crisisbestuur en maatschappelijke herinrichting. Een crisis kan werkelijk zijn en tegelijkertijd door organisaties worden benut om veranderingen te versnellen. Het World Economic Forum presenteerde de pandemie openlijk als een gelegenheid voor wat het de Great Reset noemde. Een grote herinrichting van economie en samenleving. Dat is geen verborgen document. Het is een publiek gepresenteerd ideeën- en beleidskader. Die constatering bewijst op zichzelf niet dat de crisis door het World Economic Forum, door overheden of door conglomeraten is gemaakt. Maar zij maakt wel duidelijk dat invloedrijke organisaties de crisis zagen als een historisch moment om bestaande systemen fundamenteel te veranderen. Daarom zijn vragen over belangen, invloed en timing gerechtvaardigd. Wie zag een crisis als kans? Wie schreef de scenario's? Wie kreeg toegang tot beleidsmakers? Welke maatregelen werden tijdelijk genoemd, maar bleven structureel doorwerken? Wie verdiende eraan? Wie verloor bestaanszekerheid? Wie kreeg goedkoop kapitaal? Wie betaalde een hoge rente? En wie droeg uiteindelijk de maatschappelijke rekening? Die vragen worden scherper tegen de achtergrond van het monetaire stelsel. Jarenlang voerde de Europese Centrale Bank een beleid van zeer lage en zelfs negatieve depositorentes. Dat beleid had gevolgen voor banken, beleggers, spaarders, huizenprijzen, vermogensvorming en toegang tot krediet. Niet iedereen kreeg onder dezelfde voorwaarden toegang tot geld. Grote financiële partijen konden profiteren van goedkope financiering en stijgende vermogensprijzen. Burgers zonder bezit zagen huizen duurder worden. Kleine ondernemers en huishoudens konden tegelijkertijd met veel hogere kredietkosten worden geconfronteerd. Het artikel: De nieuwe monetaire grondslag van de euro. Een systeem dat kapitaal omhoog duwt, onderzoekt die asymmetrie. Wie dicht bij de geldschepping en kredietverlening staat, krijgt andere kansen dan wie pas aan het einde van de keten komt. Daarom kan crisisbeleid niet los worden gezien van economische macht. Wanneer een samenleving ingrijpende maatregelen aanvaardt uit naam van noodzaak, moet zij ook vragen wie de kosten draagt en wie uit de verandering voordeel haalt. Dit artikel stelt niet dat er slechts één verklaring bestaat en dat iedere andere lezing verboden is. Het stelt juist het tegenovergestelde. Wanneer meerdere verklaringen mogelijk zijn, moet de overheid bescheiden zijn. Feiten moeten worden onderscheiden van interpretaties, aannames van vaststellingen, belangen van bewijs en verwachtingen van uitkomsten. Confirmation bias verdwijnt nooit volledig. Niet bij burgers, niet bij activisten, niet bij wetenschappers, niet bij journalisten, niet bij bedrijven en ook niet bij overheden. Een democratische rechtsstaat probeert die menselijke neiging niet te ontkennen. Zij organiseert tegenmacht door open data, door vrije journalistiek, door hoor en wederhoor, door parlementaire controle, door onafhankelijke wetenschap, door toegankelijke rechtspraak en door ruimte te laten voor afwijkende stemmen. Zonder die tegenmacht kan beleid zichzelf gaan bevestigen. Een maatregel wordt dan juist genoemd omdat hij is ingevoerd. Onderzoek wordt geselecteerd omdat het bij het beleid past. Kritiek wordt verdacht omdat zij afwijkt. En de afwezigheid van openlijke tegenspraak wordt vervolgens gepresenteerd als maatschappelijk draagvlak. Ook kinderen leren van zulke processen. Niet alleen uit schoolboeken. Niet alleen van ouders. Maar ook van wat zij op straat zien en wat volwassenen normaal maken. In augustus 2020 zagen kinderen dat gezichten in een winkelstraat werden bedekt. Zij zagen politie en handhaving. Zij zagen dat een regel plotseling kon verschijnen. Zij zagen dat sommige volwassenen gehoorzaamden, anderen protesteerden en weer anderen werden aangesproken. De vraag is niet of kinderen voor of tegen een mondkapje hadden moeten zijn. De diepere vraag is welke waarden volwassenen voordeden. Leren kinderen dat gezag uitlegt waarom een maatregel nodig is, dat onzekerheid eerlijk wordt benoemd, dat fouten kunnen worden erkend, dat een burger vragen mag stellen, dat een overheid controleerbaar blijft, of leren zij dat gehoorzaamheid belangrijker is dan een begrijpelijke reden. In het artikel Waarden die kinderen met zich meedragen staat centraal dat kinderen waarden opnemen uit hun dagelijkse omgeving, niet alleen uit woorden, maar uit gedrag. Een overheid die transparant handelt, leert kinderen verantwoordelijkheid. Een overheid die kritiek verdraagt, leert hen democratie. Een overheid die haar eigen fouten kan erkennen, leert hen integriteit. Maar een overheid die bevelen geeft zonder de volledige context te tonen, kan onbedoeld een andere les geven. Dat mag niet altijd hoeft uit te leggen wat zij doet. Dezelfde morele vraag speelt op Europees niveau. Grote maatschappelijke transformaties worden vaak gepresenteerd in taal van noodzaak, veiligheid, innovatie en toekomstbestendigheid. Maar wie spreekt namens burgers? Wie spreekt namens gezinnen? Wie spreekt namens kinderen die met de gevolgen moeten leven? En wie bepaalt welke offers redelijk zijn? In Niet in onze naam aan de vaders van Europa wordt die vraag rechtstreeks aan Europese bestuurders gesteld. Niet iedere beslissing die namens Europa wordt genomen is daarom automatisch in naam van alle Europeanen genomen. Democratische legitimiteit vereist meer dan formele bevoegdheid. Zij vereist openheid, tegenspraak, verantwoording en een eerlijke verdeling van lasten en kansen. Een pilot zonder kenbare pilotmelding is daarom meer dan een anekdote uit augustus 2020. Het is een spiegel voor openbaar bestuur. Wie experimenteert met de openbare ruimte, experimenteert met mensen. Wie gedrag observeert, moet vertellen dat gedrag wordt onderzocht. Wie sancties inzet, moet rechtsbescherming bereikbaar maken. Wie een crisis gebruikt om systemen te veranderen, moet open zijn over doelen, belangen, risico's en verdelingseffecten. Daarom blijven enkele reflectievragen staan. Was op het bord voldoende kenbaar dat sprake was van een pilot? Welke informatie had vooraf zichtbaar moeten zijn? Kan deelname vrijwillig worden genoemd wanneer niet naleving tot een bekeuring leidt? Wie onderzoekt de gevolgen voor herkenbaarheid, communicatie en sociale veiligheid? Wie beoordeelt de proportionaliteit? En wie betaalt de maatschappelijke rekening wanneer een experimentele maatregel weinig oplevert of schade veroorzaakt? Het lied bij dit artikel eindigt met de vraag: wie onderzocht hier eigenlijk wie? Onderzocht de overheid het gedrag van de burger? Of ontdekte de burger hoeveel een overheid tijdens een crisis en een experiment niet hoeft te vertellen? Een waardevolle samenleving verbiedt experimenten niet. Zij maakt ze zichtbaar. Zij laat kritiek toe. Zij beschermt minderheidsstemmen. Zij maakt belangen en financiering openbaar. Zij organiseert onafhankelijke toetsing. En zij behandelt burgers niet als meetobjecten, maar als dragers van waardigheid, rechten, ervaring en politieke medezeggenschap. Dat is de kern. Niet dat een overheid nooit iets mag proberen, maar dat zij juist wanneer zij iets probeert, niet mag vergeten voor wie zij bestaat. Vloeiende voice-over voor bronnen en referenties. Bij dit artikel hoort een afzonderlijke toelichting op de bronnen en referenties. De bronnen zijn gekozen om verschillende lagen van het verhaal zichtbaar te maken. Geen enkele bron kan op zichzelf het volledige beeld geven. De foto's laten zien wat een burger op straat daadwerkelijk te zien kreeg. Publicaties van gemeenten, ondernemersorganisaties, onderzoekers en media laten zien hoe de maatregel later werd omschreven. Juridische bronnen geven het kader voor overheidsmacht, grondrechten en rechtsbescherming. En economische en institutionele bronnen plaatsen de mondkapjespilot in een bredere discussie over crisisbeleid, macht en maatschappelijke herinrichting. De eerste bron is het fotografische materiaal van de lijnbaan zelf. Op de aangeleverde foto, gemaakt op 5 augustus 2020, staat het groene bord van de gemeente Rotterdam. De boodschap luidt: mondkapje verplicht en houd afstand. De foto is belangrijk omdat zij niet uitlegt wat bestuurders later over de maatregel schreven, maar toont wat een voorbijganger op dat moment kon waarnemen. Het bord vermeldt geen pilot, geen experiment, geen onderzoeksdoel, geen evaluatie en geen informatie over de observatie van gedrag. Daarmee vormt het beeld een primaire bron voor de vraag naar kenbaarheid. De tweede bron is een publicatie van MKB Rotterdam over de mondkapjesplicht op verschillende plekken in de stad. In die publicatie wordt de maatregel expliciet een pilot genoemd. Ook wordt beschreven, dat werd verwacht, dat mondkapjes mensen voorzichtiger zouden maken en ertoe zouden aanzetten meer afstand te houden. Deze bron is belangrijk omdat zij bevestigt dat de maatregel niet uitsluitend werd gezien als een technisch beschermingsmiddel. Gedragsverandering maakte deel uit van de bestuurlijke verwachting. De derde bron komt van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Dat instituut onderzocht naleving, drukte en sociale afstand tijdens de mondkapjesplicht. Daarbij werden gebieden met en zonder verplichting met elkaar vergeleken. Deze bron onderbouwt dat observeerbaar menselijk gedrag daadwerkelijk onderdeel was van de evaluatie. Het ging dus niet alleen om de vraag wat een mondkapje theoretisch zou kunnen tegenhouden. Er werd ook gekeken naar wat burgers deden. De vierde bron is berichtgeving van de NOS over het beëindigen van de mondkapjesplicht in Amsterdam en Rotterdam. De NOS beschreef de maatregel als een proef die liep van 5 tot 31 augustus 2020 en daarna niet werd verlengd. Deze bron helpt om de tijdsduur en het tijdelijke karakter van de maatregel te reconstrueren. De vijfde bron is van Open Rotterdam. Ook deze regionale nieuwsorganisatie sprak achteraf over een proef en een experiment. Regionale berichtgeving is hier relevant, omdat zij dicht bij de lokale besluitvorming en uitvoering staat. De volgende bron is een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze uitspraak betreft niet uitsluitend de individuele bekeuring die in het artikel wordt beschreven. Zij is opgenomen vanwege het bredere beginsel dat rechterlijke toetsing van crisismaatregelen van betekenis kan blijven, ook wanneer een maatregel tijdelijk was of inmiddels is beëindigd. Grondrechtelijke vragen verdwijnen niet automatisch wanneer een regeling ophoudt te bestaan, zeker niet wanneer vergelijkbare maatregelen later opnieuw kunnen worden ingevoerd. Daarna volgt informatie van de Rijksoverheid over het gedeeltelijke verbod op gezichtsbedekkende kleding. De overheid noemt daarbij onder meer het belang van aankijken, herkenbaarheid, communicatie en sociale veiligheid. Deze bron is relevant omdat zij laat zien dat de maatschappelijke betekenis van een zichtbaar gezicht in ander beleid uitdrukkelijk wordt erkend. Dat creëert een normatieve spanning met een maatregel die gezichtsbedekking juist verplicht stelt. Niet noodzakelijk een juridische tegenspraak, maar wel een spanning die uitleg en evaluatie verdient. De Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden vormt vervolgens een fundamenteel juridisch kader. Zij is relevant voor de persoonlijke levenssfeer, lichamelijke integriteit, vrijheid van meningsuiting, vergadering en de verhouding tussen burger en overheid. De Grondwet geeft niet voor iedere situatie automatisch een eenvoudig antwoord. Zij maakt wel duidelijk dat ingrijpende overheidsmaatregelen niet alleen praktisch, maar ook grondrechtelijk moeten worden beoordeeld. De Algemene Wet Bestuursrecht biedt het bestuurlijke toetsingskader. Daarin staan beginselen voor zorgvuldige voorbereiding, evenwichtige belangenafweging, deugdelijke motivering, bekendmaking en rechtsbescherming. Deze wet is belangrijk omdat een pilot niet buiten de normale eisen van behoorlijk bestuur staat. Juist een tijdelijke en experimentele maatregel moet zorgvuldig worden voorbereid en helder worden uitgelegd. De tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is opgenomen als historische wetgevingscontext. De lokale pilot op de lijnbaan vond plaats voordat deze latere wettelijke structuur volledig van kracht was. Dat tijdsverschil is belangrijk. Het laat zien dat de eerste lokale experimenten plaatsvonden in een periode waarin de juridische basis van coronamaatregelen nog volop in ontwikkeling was. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens voegt een internationale rechtslaag toe. Dit verdrag beschermt onder meer het privéleven, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering en het recht op een effectief rechtsmiddel. Deze rechten zijn niet absoluut. Overheden mogen onder voorwaarden beperkingen invoeren. Maar beperkingen moeten wettelijk zijn voorzien, een legitiem doel dienen en noodzakelijk en proportioneel zijn. Het handvest van de grondrechten van de Europese Unie vult dit aan met waarden als menselijke waardigheid, lichamelijke integriteit, privacy, vrijheid en behoorlijk bestuur. Dit handvest maakt zichtbaar dat burgers niet uitsluitend objecten van beleid zijn. Ook in een crisis blijven zij rechtssubjecten met waardigheid en aanspraken op zorgvuldig bestuur. De bron van het World Economic Forum over the Great Reset is opgenomen als primaire bron voor het publieke resetdenken. Het World Economic Forum presenteerde de pandemie als een mogelijkheid om economie en samenleving anders in te richten. Die publicatie bewijst niet dat de pandemie door het Forum is veroorzaakt. Zij bewijst wel dat een invloedrijk internationaal netwerk de crisis openlijk zag als een kans voor versnelde maatschappelijke transformatie. Daarom is deze bron relevant voor vragen over crisisbenutting, beleidsagenda's en democratische legitimiteit. Twee bronnen van de Europese Centrale Bank documenteren vervolgens het monetaire beleid. De eerste geeft een overzicht van de belangrijkste rentetarieven, waaronder de periode van negatieve depositorente. De tweede bevat monetaire beleidsbeslissingen van het bestuur van de Centrale Bank. Deze bronnen zijn opgenomen omdat crisisbeleid niet alleen medisch of juridisch is. Het vindt plaats binnen een economisch systeem waarin toegang tot krediet, de prijs van geld en vermogensvorming ongelijk zijn verdeeld. De officiële gegevens van de Centrale Bank vormen daarom het uitgangspunt voor de discussie over wie goedkoop kapitaal ontvangt, wie hoge kosten betaalt en hoe geldbeleid bezit en kansen kan herverdelen. Tot slot verwijst het artikel naar drie publicaties van Stichting de Kamer van Sociale Waarden. De eerste is Waarden die kinderen met zich meedragen. Deze publicatie verbindt openbaar bestuur aan opvoeding en voorbeeldgedrag. Kinderen leren niet alleen wat volwassenen zeggen. Zij leren vooral wat volwassenen normaal vinden. Wanneer gezag uitlegt, luistert en fouten erkent, leren kinderen verantwoordelijkheid en democratie. Wanneer gezag vooral gehoorzaamheid verlangt, leren zij een andere verhouding tot macht. De tweede interne bron is de nieuwe monetaire grondslag van de euro, een systeem dat kapitaal omhoog duwt. Deze publicatie onderzoekt hoe monetair beleid, kredietvoorwaarden en vermogensmarkten ertoe kunnen leiden dat kapitaal zich steeds verder concentreert. Zij verbindt de lijnbaanpilot met een grotere maatschappelijke vraag: wie profiteert van systeemverandering en wie betaalt de rekening? De derde interne bron is Niet in onze naam aan de vaders van Europa. Dit artikel richt zich op Europese verantwoordelijkheid. Het stelt de vraag wie werkelijk namens burgers, gezinnen en toekomstige generaties spreekt wanneer grote beslissingen op afstand worden genomen. Die vraag sluit rechtstreeks aan bij de kern van dit blogbericht. Formele bevoegdheid is niet hetzelfde als ervaren legitimiteit. Een besluit kan juridisch geldig zijn en toch democratisch tekortschieten wanneer uitleg, inspraak en verantwoording ontbreken. Samen vormen deze bronnen geen gesloten waarheid. Zij vormen een controleerbaar dossier met verschillende soorten bewijsmateriaal. Fotografisch materiaal, bestuurlijke publicaties, onderzoek naar gedrag, journalistieke reconstructie, nationale wetgeving, Europese grondrechten, economische besluitvorming en waardengedreven reflectie. De bedoeling van deze bronnenlijst is daarom niet om één versie bij voorbaat onaantastbaar te verklaren. De bedoeling is om de lezer en luisteraar in staat te stellen zelf te controleren wat zichtbaar was, wat later werd gezegd, welke normen gelden en welke vragen nog onbeantwoord zijn. De kern blijft: wanneer een overheid een maatregel oplegt, gedrag observeert en resultaten evalueert, moet zij daar open over zijn. Wanneer grondrechten worden beperkt, moet zij de noodzaak en proportionaliteit kunnen onderbouwen. Wanneer burgers om toetsing vragen, moet rechtsbescherming werkelijk bereikbaar zijn. En wanneer een crisis wordt gebruikt om economie en samenleving te hervormen, moet duidelijk zijn wie beslist, wie profiteert en wie betaalt. Dat is waarom deze bronnen zijn gekozen. Niet om twijfel uit te sluiten, maar om twijfel zorgvuldig controleerbaar en democratisch bespreekbaar te maken.